Goedemorgen allemaal. Fijn om weer een keer in jullie midden te kunnen zijn. Wat dat betreft, Johan, ben je echt een volhouder. Want je hebt me al heel vaak gemaild en dan vaak had ik al wat. Maar vanmorgen kon het. En ik vind het fijn dat ik voor Wieger in mag vallen. En ook fijn natuurlijk dat het met hem heel goed gaat. Bent u schuldig of bent u onschuldig? De rechter vraagt het aan de man die in het beklaagde bankje staat. En de man denkt na. Misschien kan het geluid uit, want als het steeds aan en uit gaat, dat vind ik wel heel... Het wordt opgenomen, oké. De man die in het beklaagde bankje staat, die denkt, nou, wat zal die zeggen? En in een flits gaat alles weer door zijn hoofd, wat er allemaal gebeurd is. Zal hij de waarheid spreken? Maar precies op dat moment gaan ook de woorden van zijn advocaat weer door zijn gedachten. En die tegen hem gezegd had, denk erom, wat er ook gebeurt, zeg dat je onschuldig bent. Onschuldig. Hele lachbare. En hoe vaak zie je dat niet? Dan ligt het de duim dik breed bovenop dat mensen de fout zijn ingegaan. En toch zeggen ze dan dat ze onschuldig zijn. En het is niet moeilijk om voorbeelden te bedenken. Denk aan presidenten die gerommeld hebben met hun secretaresses of politici, en als het dan uitkomt, dan nee hoor, ik heb niks gedaan. Of denk aan al die bestuurders van de FIFA die allemaal ontzettend onschuldig waren. Tot ze uiteindelijk wel met hun water voor de dokter moesten komen. Zeggen dat je onschuldig bent, is nou eenmaal de makkelijkste manier om onder je verantwoording of voor je verantwoording weg te lopen. Als je een voorbeeld wilt uit de Bijbel, hoef je niet zo lang te zoeken. En ik denk dat Pilatus daar ook een heel duidelijk voorbeeld van is. Hoe iemand probeert voor zijn verantwoordelijkheid weg te lopen. Ze hadden Jezus naar hem toegebracht. En eigenlijk vanaf het begin af aan wist Pilatus wel dat Jezus niet schuldig was. Ik lees voor. Hij wist namelijk dat ze Jezus uit afgunst hadden uitgeleverd. Ze haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun: wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Alle antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg hun: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, was het ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. Pilatus weet heel goed wat er aan de hand is. Deze man is onschuldig. En hij heeft eigenlijk helemaal geen zin om zich voor het karretje van de priesters en de bestuurders van het Joodse volk te laten spannen. Op een of andere manier weet hij wel dat ze bang zijn voor Jezus, of jaloers zijn op Jezus, of misschien wel bang dat hij een opstand gaat beginnen. In ieder geval, hij bedreigt hun positie. En Pilatus beseft dat heel goed. En Pilatus beseft eigenlijk wel, waar deze man voor wordt aangeklaagd, dat is helemaal niet zo. En naarmate hij verder met Jezus praat, wordt het voor hem alleen nog maar duidelijker als hij merkt hoe Jezus op de beschuldigingen eigenlijk niet ingaat. En dan natuurlijk nog dat bericht dat van zijn vrouw komt. Pilatus die wil dit eigenlijk niet. Pilatus probeert er op een of andere manier voor weg te lopen. Hij laat de mensen kiezen tussen Barabbas en Jezus. En misschien dat ze dan Jezus toch wel kiezen. Hij probeert mensen medelijden te laten krijgen met Jezus door hem te laten geeselen. Uiteindelijk probeert hij het ook nog op Herodes af te schuiven. Maar niets helpt. De mensen worden eigenlijk alleen nog maar bozer. En Pilatus weet ook dat de mensen van hem verwachten dat hij een uitspraak doet. Normaal heeft hij ook niet zoveel tijd nodig om tot een oordeel te komen. Hij moet een uitspraak doen over Jezus. En dan ziet hij nog maar één uitweg. En we kennen dat beeld eigenlijk, Pilatus die past, die laat dan water brengen en wast zijn handen. Zie het nu zelf maar op te lossen. Ik was mijn handen in onschuld. Dan denken wij misschien dat dat wassen in onschuld een Romeins gebruik was, maar dat was niet zo. Eigenlijk was dat iets wat Pilatus van de Joden geleend had. En eigenlijk kom je dat gebruik gewoon tegen in onze eigen Bijbel. In Psalm 26 staat het. Ik lees er een paar versen uit. Er staat, doorgrond mij, Heer, en ken mij. En ik bewandel de weg van uw waarheid. Met bedriegers zit ik niet aan. Met huichelaars ga ik niet om. Vers 6. Ik zal mijn handen in onschuld wassen. Een rondgang maken om uw altaar, Heer. Het was de Joodse manier om eigenlijk te zeggen, om helemaal duidelijk te maken, ik ben onschuldig. Ik kan mijzelf verantwoorden tegenover God. Ik heb het niet gedaan. Ik sta vrij. Ik ben rein. Maar zo zit het bij Pilatus natuurlijk niet. Hij draait het eigenlijk gewoon om. Niet, ik ben onschuldig, ik heb niks gedaan. Dus ik kan mijn handen wassen in onschuld. En hij draait het om. Ik was mijn handen, dus vanaf dat moment ben ik onschuldig. En daar gaat het om, vanaf dat moment ben ik niet meer verantwoordelijk. En dan staat er ook letterlijk, zie het zelf maar op te lossen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Het zijn immers wel de soldaten van Pilatus die Jezus wegvoeren. Het zijn die soldaten van Pilatus die Jezus dan daarna aan een kruis slaan. Daar kwam echt geen Jood aan te pas. De kruisiging was pure Romeinse straf. En het was in ieder geval Pilatus' opdracht, of misschien wel zijn eigen handschrift, dat boven het kruis kwam te hangen. Waar de aanklacht stond. Jezus, koning der Joden. Zo werkt het nou eenmaal niet. Je kunt niet weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid. Ik weet trouwens niet, jullie hebben deze zomer een thema gehad. Zijn jullie nog op reis geweest trouwens? Wie is weg geweest? Vakantie. Oké. Wie heeft gevlogen? Vlogen met de auto, ja. Oké. En nou even deze zomer, dat zijn dus niet zoveel. Wie heeft wel eens gevlogen? Kijk, dan zijn er al heel wat meer. Ik vind dat eigenlijk altijd wel een heel bijzonder moment. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb mijn koffer meegenomen. En ik vind het altijd wel een heel bijzonder moment om daar zo over die luchthaven te lopen. Met je koffer. Alleen dat geluid al, hè. Ik zal het nog een keer laten horen. Dat klinkt voor mij als vakantie en verre reizen zo. En dan kom je bij de controle. En dat vind ik altijd toch wel een beetje spannend. Soms gaat het automatisch. Maar ik heb ook wel meegemaakt, en zeker als je naar Amerika ging of naar Israël, dat je extra zwaar werd gecontroleerd. En dat je koffer zo bij de douane moest neerleggen. Hebben jullie dat ook wel meegemaakt? Nee? Wie wel? Oké, ja. Goed. Ik heb het ook wel een keer gehad, dat vond ik wel het meest spannende. Toen hadden wij de koffers al lang ingeleverd. En toen werd mijn naam opgeroepen op de luchthaven. En toen moest ik apart bij de douane komen, werd ik door allerlei gangen gevoerd. En uiteindelijk moest ik dan, we stonden al vlak bij dat vliegtuig, en toen moest ik aanwijzen inderdaad dat die koffer van mij was. Ik denk van, wat is er mis mee dan? Hè? Dat gaat dan door je hoofd. Maar als je dan zo voor de controle staat, dan komen er altijd een paar vragen. Wat zijn die vragen? Ja. Heb je hem zelf ingepakt? Ja. Heb je hem misschien uit het oog verloren? De eerste vraag is gewoon, is dit uw koffer? Dat is de eerste vraag. Is dit uw koffer? Heeft u hem ook uit het oog verloren? Heeft u hem zelf ingepakt? Dan komt er nog een vraag. Of was u erbij toen die ingepakt werd? En dan komt er nog één vraag. Ja. Heeft u ook iets aangenomen? Een pakje aangenomen of wat ook? Dat is een... Ik kan er altijd wel een beetje zenuwachtig van worden. En toch is het een heel belangrijke vraag. Waarom is het zo'n belangrijke vraag? Waarom doen ze dat? Veiligheid, oké, maar er zit nog iets anders achter. Wat zit er nou achter? Verantwoordelijkheid, dat is het. Ze willen dat jij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alles wat er in die koffer zit. De goede dingen die erin zitten. Maar ook als er iets in zit wat er niet in zou moeten zitten, dan kun je daar niet voor weglopen. Jij bent verantwoordelijk voor wat er in die koffer zit. En eigenlijk dit beeld, dat wil ik eigenlijk vanmorgen een beetje vasthouden. Omdat we op dit moment eigenlijk ook op reis zijn. Ons leven is in feite een reis en we zijn op weg naar God. En stel je nou voor dat je op dit moment met jouw leven, in die koffer zit jouw leven, er zitten jouw goede dingen, maar ook je fouten. Stel je nou voor dat je op dit moment met jouw leven bij God zou moeten komen. En je goede dingen, je foute dingen, dingen die je ooit misschien tegen een ander gezegd hebt, die niet waar waren of een beetje waar waren, pijn die je een ander hebt gedaan, leugens die nooit uit zijn gekomen, ja, geheime gedachten. Durf jij op dit moment jouw koffer voor God neer te leggen? Neem jij de verantwoording voor jouw leven? Weet je, dat doen we eigenlijk niet zo snel. We blijven vaak liever een beetje heen en weer lopen. Eigenlijk denken we ook, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Ik heb nog een heel leven te gaan. En oké, er zijn misschien een paar dingen die niet de schoonheidsprijs verdienen. Maar ik ga dat later wel herstellen in mijn leven. Ik heb nog tijd genoeg. Voordat ik voor Gods troon kom, ik ben nog zo jong. En ach ja, hoe erg was het nou eigenlijk? Hè? Daar zijn we ook heel goed in. Om de fouten van onszelf op een of andere manier een beetje te verzachten. Van hoe erg was het nou eigenlijk? En dat gebeurde op mijn werk gebeurde dat nou eenmaal. En daar kon ik toch niet onderuit komen. Niemand heeft er last van gehad. En je beseft echt wel, en dat beseffen we met elkaar wel. Er komt een moment dat die koffer daar op tafel moet. Maar dat is nog ver genoeg weg. Dat ik er vanmorgen zo nadrukkelijk bij stil wil staan met jullie, dat heeft een reden. Ik denk namelijk dat we als Baptisten misschien wel eens wat te gemakkelijk zijn gaan denken over de genade. Dat heeft denk ik ook wel te maken met het ontstaan. De grote kerken vroeger, daar was het vaak heel onzeker of je nou wel gered werd. Ik hoorde laatst deze zomer nog weer verhalen van mensen die hun hele leven geloofd hebben, naar de kerk zijn gegaan en dan toch nog weer die twijfel hebben. En wij zijn als reactie daarop, hebben wij gezegd, nee, zo werkt het niet. Er is gelukkig, Godzijdank is er genade, we zijn gered. Maar ik vraag me wel eens af, eerlijk gezegd, zijn wij als Baptisten misschien niet een beetje te gewend geraakt aan de genade? Of misschien wel zijn we wel te verwend door de genade. Om een beetje duidelijk te maken wat ik bedoel. Dominee Bonhoeffer in Duitsland. Jullie hebben er vast wel eens van gehoord. Is een van de weinige predikanten die in nazi-tijd in Duitsland, de Tweede Wereldoorlog, tegen Hitler durfde in te gaan. Als een van de weinige predikanten. En hij zag dat mensen te veel leunden op de genade en daar te gemakkelijk mee omgingen eigenlijk, zag hij in die Duitse kerken gebeuren. En hij zei, maar zo kan het niet werken. En hij heeft het dan ook over goedkope genade. Genade die je te gemakkelijk denkt te krijgen. Hij zegt, en ik herhaal een paar woorden van hem. Goedkope genade, zegt hij, dat is de doodsvijand van onze kerk. Goedkope genade betekent vergeving, troost, als onuitputtelijke voorraad waar je naar believen zo uit kunt pakken. Het maakt allemaal niet zoveel uit wat je doet, want immers de rekening is toch al betaald. En als dat het systeem is, als dat de leer van de kerk is, hè, als het evangelie versmalt tot een verhaal van God is liefde, en als je die liefde nog maar aanvaardt, dan is het allemaal al wel goed. Dan heb je het over goedkope genade, maar dat heeft niet zoveel met de Bijbel te maken. Goedkope genade betekent dat je de zonde goed praat, maar niet de zondaar aanspreekt op zijn zonde. En dat hij zich moet bekeren. Goedkope genade is de genade die we voor onszelf hebben. Eigenlijk de genade die we een beetje op zak hebben. Waar we niet moeilijk meer over doen. Ja, die hebben we. We zijn vergeven. Dat is avondmaal vieren zonder stil te staan. Dat is avondmaal vieren zonder belijden van je zonde. Dat is vergeving zonder belijden van schuld. Goedkope genade is genade zonder het navolgen van Jezus. Goedkope genade is genade zonder stil te staan bij het kruis, wat dat heeft gekost. Goedkope genade is genade zonder de levende mens geworden Jezus Christus. Ik hoor het mensen wel eens bidden en misschien hebben jullie dat ook wel eens. Heer, als we nou zonde hebben gedaan, Heer, wilt u ons dan vergeven? En nou klinkt dat best wel geestelijk. Maar eigenlijk, als dat jouw bidden is, dan loop je daarmee weg voor je eigen verantwoordelijkheid. Je schuift in feite de verantwoordelijkheid van jouw daden schuif je naar God toe. Heer, zoekt u het maar uit. Ik wil er zelf niet te veel over nadenken. En Heer, ik ga er toch wel vanuit. U vergeeft me wel, hè? Om even terug te komen op het beeld van die grenscontrole en die koffer. We moeten niet denken, hè, dat je moet niet denken dat je door die controle kan komen, door de verantwoordelijkheid van je koffer naast je neer te leggen, door te zeggen dat het niet van je is. Kijken jullie wel eens naar die programma's van border security of dat soort dingen, van die grenscontroles, die zijn er heel vaak op. En dan zie je wel dat die smokkelaars op het moment dat ze worden gepakt, ik ken die koffer niet, ik weet niet waar die... Heb je ooit gezien dat iemand ermee doorkwam? Dat de douane dan zei, dan is er niks aan de hand. Of het jouw koffie niet is, of als jij die pakjes er nu in hebt gedaan. Dat doen ze nooit. Dat komt, iemand die heeft het bij zich. En hij kan wel een verhaal doen en net doen alsof het niet van hem is. Maar daarmee komt hij niet in het land. En als wij op die manier met onze schuld en onze fouten omgaan en ergens het naast ons neerleggen en net doen alsof het niet van ons is, moeten we niet denken dat God dan zegt, nou ja, dan ga maar door. Dan komen wij het beloofde land niet in. Het is toch vergeving? Het is toch vergeving? We hebben toch een verhaal van vergeving? Ja. Ja. Maar wanneer is de vergeving? Wanneer is de vergeving? Heel simpel. Voor zonden die beleden worden. In de Bijbel horen deze dingen gewoon heel eenvoudig bij elkaar. Ja, er is vergeving, maar jij zult de verantwoordelijkheid voor je zonden op je moeten nemen. Nou, bijvoorbeeld 1 Johannes 1. Is dat verband heel duidelijk. Als we zeggen dat we de zonden niet kennen, hè, dat is in feite zeggen, die koffer is niet van mij. Ik heb er niks mee te... Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven. En ons reinigen van alle kwaad. Beleiden we onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven. Ons reinigen van alle kwaad. We hebben net gezongen, Create in me a clean heart. Weet jullie waar die tekst vandaan komt? Ja, Psalm 51, dank je. Ja. Door wie is die psalm geschreven? Wie heeft die psalm geschreven? Nou, gokjes. David, oké. Okay. Goed, David. Wanneer heeft hij die psalm geschreven? Juist. Ja, heel goed. Ja, dank je. Wil je naast me komen staan? Heel goed. Ja, toen David geslapen had met Bathsheba. Ik lees het even. Create in me a clean heart, O God. Schep, O God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger. En de kracht van een sterke geest. Wanneer heeft David deze psalm geschreven? En deze woorden geschreven? Nadat de profeet Nathan bij hem is geweest. Hij dacht dat hij er wel mee wegkwam. Dat hij het zo slim gespeeld had... Met Uria en dat hij sneuvelde in de strijd, wat in die tijd heel gewoon was. Hij dacht dat hij het wel, dat niemand het door had. Maar dan komt profeet Nathan bij hem en die zegt, David, God weet precies wat jij gedaan hebt. En wat zou elke andere koning in die tijd hebben gedaan? Die zou onmiddellijk zo'n profeet hebben laten vermoorden. Van, hoe durf je tegen mij koningin te gaan? Maar David doet het niet. En dat vind ik zo mooi. En dat maakt David ook die man van naar Gods hart. Hij buigt. En eigenlijk kunnen we in deze psalm, laat David zich in zijn hart kijken. Want hij buigt niet tegenover God alleen, door te zeggen, ja, ik ben zondig geweest. Hij gooit het open. Hij gaat in feite af voor het hele volk. Hij schrijft er namelijk een psalm over. En als je dan ziet hoe hij dat schrijft, dan merk je ook aan David dat hij op de knieën gaat. Maar ook dat hij ook heel goed beseft wat hij heeft gedaan. In dezelfde psalm, iets eerder. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van zonde. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Snap je wat ik bedoel? Voor vergeving aan... is het zo belangrijk dat jij de volle verantwoording neemt voor de fouten die jij hebt gemaakt. En daar dat ook uitspreekt. Benoemt. Niet van, ik heb iets fout gedaan, wilt u dat vergeten? vergeven of het bij name uitspreken. Dit heb ik fout gedaan en dat heb ik fout gedaan. Heer, en ik heb gewoon de verkeerde beslissing genomen. Of ik heb willens en wetens, ben ik de mist ingegaan. Het is zo belangrijk dat je naar jezelf leert kijken. Eerlijk naar jezelf durft te kijken. Want pas als jij jezelf eerlijk onder ogen durft te komen, dan gaan de dingen veranderen. Dan kan God met jou aan het werk. Dan komt het proces van vergeving op gang. En dat is zo belangrijk voor je toekomst, voor je eeuwig leven, maar ook net zo belangrijk voor het nu. En nog weer terug even naar die bekende regels. Want als David dan eenmaal die schuld beleidt en zegt, God, hier ben ik ben mij bewust van mijn fouten, ik weet wat ik heb gedaan, ik ben schuldig tegenover u. Dan kan David die vergeving ingaan. En dat herstel. En dat is een gevolg daarvan. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Als jij open durft te zijn met al je mooie dingen, maar net zo goed met je fouten naar God toe, dan kan God met je aan het werk. En dan zul je merken dat dan binnenin jou wat gaat veranderen. En het is denk ik ook heel goed, en dat wil ik hier toch nog uitspreken, dat daar iemand bij kan zijn, iemand die je kan vertrouwen. En dat kan misschien een voorganger zijn, dat kan iemand van de gemeente zijn, een goede vriend, een goede vriendin, je man of je vrouw. Het is eigenlijk voor het zo goed dat je, als je de zonden op een gegeven moment gaat beleiden, dat er iemand bij is met wie je dat samen kan doen, die ook samen met jou kan bidden, om een punt te maken, om echt te zeggen, Heer, vanaf nu wil ik mijn leven anders. Ik wil daar van af. Die zonde die al zo lang met mij meegaat, dan kan God met je aan het werk. En dan merk je dat er binnenin ook wat gaat veranderen. Dan komt de vreugde terug. Dan kan Gods geest, en nou haal ik dat hier uit deze psalm gewoon, dan kan Gods geest weer in jou gaan leven. Met jou aan het werk, dan ga je weer stralen voor hem. En je kunt je handen niet wassen in onschuld. Je kunt niet weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid. En er komt een dag dat jij met jouw koffer in die rij komt te staan. Voor ons allemaal. Dat moment komt. We weten niet wanneer dat zal zijn. Het kan misschien nog jaren duren. Het kan misschien heel kort, heel dichtbij zijn. Maar het komt een moment dat jij daar in die rij staat. En dan komt het erop aan, wat heb jij er nu mee gedaan? Wat heb je er nu mee gedaan? Heb je het gewoon maar laten staan? Heb je er niks mee gedaan? Dan sta je anders in die rij dan dat je de dingen beleden hebt, uitgesproken hebt, vergeving hebt kunnen vragen. En dan sta je in die rij. En je ziet dat je steeds dichterbij komt. Ik hou het beeld, nou, het is natuurlijk niet met een koffer, maar ik hou het beeld vanmorgen maar gewoon even vast. En dan komt het moment dat jij met die koffer bij God komt. En dan komt die vraag, is deze koffer van u? Hebt u hem zelf ingepakt? Weet je, als jij in Jezus gelooft, als jij met je zonde bij hem bent gegaan, dan gebeurt er op dat moment, en ik hou dit beeld maar even vast, gebeurt er op dat moment iets bijzonders. Want op het moment dat jij die koffer neerlegt en zegt, hier ben ik Heer, dit is met mijn zwakheid en met mijn fouten, dan zul je merken dat je in één keer weer in die rij staat. En je koffer ligt er nog. Maar er is iemand anders bij die koffer gaan staan. dat is Jezus. En je hoort de vragen die gesteld worden, is dit uw koffer? Ja, zegt Jezus. Dit is mijn koffer, ik weet wat erin zit. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. En terwijl jij in die rij staat, zie je dat naast jou een andere koffer is staat. Er heeft een soort verwisseling plaatsgevonden. Want jij mag door de controle met de koffer van hem. De koffer waar helemaal niks verkeerds in zit, want hij heeft nooit zonde gedaan. Maar Jezus staat daar bij jouw koffer. Is dit uw koffer? En dan gaat de koffer open en één voor één zie jij de dingen van jouw leven voorbij komen. De dingen die niet goed zijn gegaan. En dan merk je hoeveel dat er zijn. En elke keer hoor je Jezus zeggen, ja, dat is van mij. Dat heb ik gedaan. Ik zal de straf dragen. Hoe zal dat zijn, hè? Als je dat zou gebeuren? Het zijn jouw dingen, jouw fouten, maar hij neemt de straf op zich. En voor je ogen zie je dan hoe hij weg wordt gevoerd. Door de straten van Jeruzalem gaat met dat kruis op zijn rug. En terwijl je weet dat het voor jou fouten is. Hoe zou dat zijn om daar achteraan te moeten lopen? Hoe zou dat zijn om daaronder bij dat kruis te staan of op Golgotha en te zien dat hij gekruisigd wordt? Voortdurend bewust van, ja, maar Heer, dit was voor mij, voor al die dingen die ik verkeerd heb gedaan. Hoe zou dat zijn? Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood. En blind. Maar nu kan ik zien. Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Amen.